verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 25e psalm en daarvan het vierde en het zesde vers. Heere, goedheid kent geen palen en wie heeft lust den Heer te vrezen. 25 vers 4 en 6. Wij lezen Gods woord uit de brief van Paulus aan de Colossenzen, het laatste, het vierde hoofdstuk, de versen 7 tot met 18. Colossenzen 4, vers 7 tot en met 18. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we uit Psalm 119, vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Vers 32 van Psalm 119. Colossenzen 4 vanaf het zevende vers. Al mijn zaken zal u bekendmaken, Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere. Dewelke ik tot hetzelfde einde tot u gezonden heb, opdat hij uw zaken weten en uw harten vertroosten. Met Onesimus, de getrouwe en geliefde broeder, dewelke uit de uwen is. Zij zullen u alles bekendmaken wat hier is. U groet Aristarchus, mijn medegevangene, en Marcus, de neef van Barnabas, aangaande welke gij bevelen ontvangen hebt. Zo hij tot u komt, ontvangt hem. En Jezus, gezegd Justus, welke uit de besnijdenis zijn, deze alleen zijn mijn medearbeiders in het Koninkrijk Gods, die mij een vertroosting geweest zijn. U groet Epaphras, die uit de uwen is, een dienstknecht van Christus, te allen tijd strijdende voor u in de gebeden, opdat gij staan mocht, volmaakt en volkomen in al de wil van God. Want ik geef hem getuigenis dat hij grote ijver heeft over u en degenen die in Laodicea zijn en degenen die in Hierapolis zijn. U groet Lucas, de medicijnmeester, de geliefde, en Demas. Groet de broeders die in Laodicea zijn en Nymphas en de gemeente die in zijn huis is. En wanneer deze zendbrief van u zal gelezen zijn, maakt dat hij ook in de gemeente der Laodicenzen gelezen worden, en dat ook gij die leest die uit Laodicea geschreven is. En zegt aan Archippus, zie op de bediening die gij aangenomen hebt in de Heere, dat gij die vervult. De groetenis van mijn hand, van Paulus, gedenkt mijner banden. De genade zij met u. Amen. Gemeente, in deze vakantietijd hebben wij onze catechismus een ogenblik terzijde gelegd. En wij zijn bezig met elkaar de brief van de apostel Paulus aan Filemon te lezen. We hebben dat tot nog toe 3 keer gedaan. De eerste 11 versen hebben wij met elkaar bezien en Gods woord daaruit beluisterd. De tekst voor vanavond vindt u in het tweede deel van vers 11 tot en met vers 17. Filemon, vers 11b tot en met vers 17. Paulus schrijft aan Filemon in verband met het feit dat Onesimus, een slaaf van Filemon die bij hem weggelopen was, nu weer door Paulus naar zijn rechtmatige eigenaar wordt teruggezonden. En hij beveelt deze Onesimus in de liefde en in de genegenheid van zijn meester aan. Wij lezen dan in vers 11b tot en met vers 17. De welke ik wedergezonden heb, doch gij neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan. De welke ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden van het evangelie. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goedadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. Want veellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben. Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder. Inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in de Heere. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan gelijk als mij. Tot zover. Wij willen God zegen hierover bidden. Ootmoedig zeggen wij uw grote naam dank, Heere, voor het voorrecht dat wij nog weer onder de verkondiging van uw woord mochten komen. Dat woord inderdaad in ons midden mag zijn en dat het ook nog mag worden uitgedragen. Dat is het middel dat u gegeven hebt en dat u zelf hebt ingesteld, dat door u gewild is. Dat moet ook worden onderhouden in de kerk, naar uw eigen wil. En u geeft dat we het kunnen onderhouden in vrijheid, zonder belemmering. Maar heren, er zal toch meer moeten zijn dan alleen dat wij het middel van de woordverkondiging in stand houden. Dat er gepreekt wordt. Als dat alleen maar onze bijdrage is, onze inspanning, onze werkzaamheid, dan zal het voor de eeuwigheid geen resultaat hebben. Het is ook niet zo, heren, dat de prediking zalig maakt, maar gij doet dat door de prediking. Het is ook niet zo dat de kerkdienst mensen behoudt, maar gij behoudt zondaren door middel van wat er in de kerkdienst gebeurt. En zo zien wij ook in deze kerkdienst op tot u, Heere, en wij bidden u dat u in ons midden wilt zijn, dat u mee wilt optrekken. Als wij uw woord gaan lezen, geef ons dan verlichte ogen des verstands, opdat we het zien mogen. In de preekstoel en in de bank. Dat we het zien mogen wat gij openbaart. De wonderen, de heilgeheimen, de boodschap. Dat we het zien en dat we het horen mogen wat tot onze vrede dient. En dat we niet blijven staan, heren, bij de woorden van de tekst. Maar dat wij verstaan mogen wat de zaak is waarom het gaat. En dan verstaan met het hart, opdat wij ook de kracht van uw woord zullen ondervinden. Heren, we moeten u belijden, onze kerkgang is vaak niet meer dan een opgaan naar de kerk en een luisteren naar de prediking. Het zij met grote aandacht of met wat minder aandacht, maar onze kerkgang en onze hele eredienst beleven wij vaak niet anders dan een stukje mensenwerk wat wij doen. En zo beoordelen we het ook. Zo beoordelen we de sfeer in de kerk, zo beoordelen we de prediking, de prediker. Maar dan zien we helemaal voorbij dat het om de ontmoeting met u gaat. Om dat levende en krachtige woord. Heren, we ervaren het ook vaak niet als een levend en krachtig woord. En als we dat zo zeggen, dan willen we daarmee u niets verwijten. Want dat zou ons niet passen. Dat ligt ook niet aan u. Maar dat ligt aan ons. Dat ligt aan ons verkeerde opgaan. Dat ligt aan onze gebrekkige of totaal afwezige voorbereiding voor de kerkdienst. Dat ligt aan onze vleeselijkheid. Dat ligt aan het feit dat we soms helemaal geen verwachting hebben. Dat we ons ook niet bewust zijn dat wij in de voorhoven van de Allerhoogste treden. Heren, we doen het zo menselijk, zo vlak, zo zondig vaak ook. En wat kunnen we dan verwachten? Heren, als we zo opgekomen zijn, maak het dan anders. We moeten het u beleiden. Wat kunnen we eigenlijk als zondige mensen anders doen dan alle dingen verknoeien, ook de heilige dingen op een verkeerde manier gebruiken? Er is van ons niets te verwachten. En we zeggen dat niet als een excuus, heren, want er is geen excuus voor slordigheid en zondigheid en geesteloosheid. We hadden zo anders moeten zijn. En het zou inderdaad ook vanavond zo anders behoren te wezen. En als het zo anders mag zijn, heren, dan is dat genade. Genade. Maar we belijden nu dat we diepgevallen mensen zijn. Ook als kerkmensen is dat waar. Ook als mensen met de christennaam moeten we dat belijden. Ook al zijn wij ook op deze zondagavond onder het woord, dan moeten we nog zeggen, heren, in ons en bij ons is het niet. Tot hinken, tot zinken, ieder ogenblik gereed, verkeerd en verdwaasd zijn we. Maar wil nochtans met ons zijn, bemoeienissen met ons hebben, ons bezoeken, ons gedenken, ons uw woord geven in de overdenking, maar ook in het hart, in het oor, maar ook in de ziel. Geven, heren, dat we verstaan mogen waar het om gaat. En dat dan zo uw werk onder ons openbaar zal mogen komen. Het zal een wonder zijn, maar heren, zalig worden wordt ook als een wonder beleefd. En het zaligmakerswerk, dat is het werk van een wonderdoend God. Alleen, heren, we hebben deze troost. Dan moeten we zeggen, het zal een wonder zijn. Het zal van onze kant ook nog een keer een onmogelijkheid zijn. Maar we hebben deze troost dat gij er een behagen in hebt om wonderen te doen. Dat is altijd zo geweest. Daar begint de Bijbel mee. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. U had er toen al een behagen in om wonderen te doen. En dat is de ganse geschiedenis door zo gebleven. U bent een wonderdoend God, u verheerlijkt uzelf erin. En of het nu de schepping of de herschepping, of het nu de natuur of de genade is, als gij maar groot gemaakt zult worden, Heere, doe dat dan nu ook onder ons. En verricht die wonderen, maak doden levend, doe blinden zien, doe doven horen, open gesloten harten. Maak liefdeloze mensen tot liefhebbers van God en van hun naasten. Maak haters van God tot beminnaars van de Heere. En maak bevorderaars en verbreiders van eigen eer, verbreiders van Gods eer. Heere, doe die wonderen en geef dat we er ervaring van mogen hebben. En wil ons zo nog een goede en een gezegende kerkdienst bereiden. We danken u ervoor dat dat ongehinderd kan geschieden. Maar ja, heren, dat geldt alleen van de dienst tot nog toe. Er kunnen ook storingen optreden. Er kunnen ook dingen gaan gebeuren waardoor de aandacht afgeleid wordt. En waardoor de kerkdienst zelf zou moeten worden afgelast. Dat is ook wel eens voorgekomen. Dat mensen uiteen moesten gaan. Vanwege het feit dat u op een andere manier sprak in de kerkdienst. door de dood zelfs wel eens. Heere, bewaar ons voor alles wat ons zou kunnen hinderen en wat deze kerkdienst zou kunnen storen. Bewaar er ons voor dat Satan zijn verwoestend en zijn verdervend werk in ons midden en in ons hart zou kunnen verrichten. Want dat zal hij toch wel weer proberen, Heere. Dat zal hij altijd doen, dat zal hij ook nu doen. En wat hij daar ook voor gebruiken kan, dat zal hij benutten. Maar laat de vorst der duisternis niet toe om iets in de weg te leggen. Geef dat uw woord zijn vrije loop mag hebben. Hier en overal waar het vandaag nog verkondigd en uitgedragen mag worden. En maak uw weldaden heerlijk. Breid uw koninkrijk uit. En wil ons zo een goed en een gezegend uur geven. Wees overal waar gij uw dienstknechten roept. Om de heerlijke, de heilige, de hoge taak van bedienaar van het woord te zijn. Laten ze dat doen, Heere, niet in eigen kracht, maar in uw kracht en met moed door u verleend en met vertrouwen door u verleend, met verwachting, want dat is ook waar. Uw knechten hebben vaak zo weinig verwachting van de God die hen uitzond. Ze moeten ook bekeerd worden, keer op keer, om opnieuw verwachting te hebben. En als staan ze dan als roependen in de wildernis. En als staan ze dan te midden van geestelijk doden. U hebt het gezegd dat u de doden levend maakt. En dat het woord levend is. Dat zit dan niet in de knecht. Dat zit niet in zijn vermogen. Maar dat zit in het woord. En dat woord, Heere, daar kan het vandaag ook door gebeuren. Door woord en geest schenk dat alom in deze wereld. En maak zo uw naam nog groot en heerlijk. En laat de hel het weten dat er een God is die zondaren zalig maakt. Laat de duivel en zijn rijk het weten. En dat ze sidderen mogen op hun grondvesten. Dat God leeft en dat hij Satans macht bedwingt. En dat hij, degene die in Satans macht zijn, aan zijn macht ontrukt. Heere, vergeef ons onze zonden. En bewaar ons ook voor de zonde. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit het gebed des Heren. Het derde en het vierde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer, en uw wil geschieden, uw wil alleen. 3 en 4 uit het gebed des Heren. de bedoeling die de apostel Paulus met het schrijven van deze brief, of misschien moet ik zeggen in het licht van de andere brieven, met dit briefje aan Filemon, het is uiteindelijk maar een kleine brief, zeker vergeleken met andere brieven die veel omvangrijker zijn. De bedoeling die de apostel met het schrijven van dit persoonlijk schrijven had, was om Filemon dus gunstig te stemmen tegenover Onesimus, op wie hij natuurlijk best heel wat aan te merken had. Want Onesimus was een slaaf en deze slaaf was bij hem weggelopen. En waarschijnlijk, hoogst waarschijnlijk, had hij bij zijn weglopen ook nog allerlei van zijn meester meegenomen. Hij had hem beroofd. Nou, deze Filemon heeft dus op Onesimus best wat aan te merken, zeker naar de normen van die tijd gerekend. Want een slaaf die dat deed, die riskeerde zelfs zijn leven. Maar Paulus zendt een brief aan Filemon om hem gunstig tegenover Onesimus te stemmen en hij gebruikt daar ook allerlei argumenten voor. Hij heeft een vrij lange inleiding geschreven van 7 verzen. En toen kwam hij eindelijk pas tot de zaak waarom het ging. En de argumenten die Paulus toen gebruikt heeft bij het zich tot Filemon wenden om deze man gunstig te stemmen, was dat Paulus zelf een oud man was. Dat hij bovendien een gevangene van Christus Jezus was. Nu alleen al als Filemon daaraan denkt, dan zou hij toch aan Paulus' wens wel willen tegemoetkomen. Maar bovendien, deze Onesimus, en dat is een ander argument dat de apostel gebruikt, deze Onesimus heeft nogal een verandering ondergaan. Die is van ongelovig gelovig geworden. Dat is een kind van Paulus geworden. Zo zegt de apostel het, mijn zoon die ik in mijn banden geteeld heb, vers 10. Mijn eigen kind dat ik heb voortgebracht, zegt Paulus. En deze man die vroeger onnut was, zo zegt de apostel dat, vers 11, is nu niet meer onnut. Hij is nuttig, zeer nuttig geworden voor Paulus, voor Filemon. En dat staat er niet bij, maar dat is wel de achtergrond van alles. Hij is voor God ook nuttig geworden. Niet alleen was hij voor Filemon onnut, maar hij was het ook voor God. Maar dat is door de genade veranderd. Dat is niet meer zo. Nu, nadat Paulus zo een aantal argumenten genoemd heeft, komt hij tot het eigenlijke verzoek. En we vinden dat in onze tekst uitgedrukt. Het eigenlijke verzoek, namelijk dat Filemon, deze weggelopen en nu teruggestuurde slaaf, deze onnutte, maar niet langer onnutte slaaf, maar dit kind van God, deze geestelijke zoon van Paulus, weer zal willen aannemen. Weer zal willen aannemen. Maar intussen, en daar begint de tekst voor vanavond mee, intussen is deze slaaf dus teruggezonden. Let u eerst even op dat woordje in vers 11, de welke ik wedergezonden heb. Met het verzoek dat Filemon hem zal aannemen, vers 12, neem hem, dat is mijn ingewande weder aan. Vers 17 nog een keer, indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan. Zeker, met de bedoeling dat hij weer zou worden aangenomen, maar hij is teruggezonden. Paulus heeft dat gedaan, hij heeft hem teruggezonden en Onesimus heeft zich laten terugzenden. Dat is heel wat geweest. Leest u daar niet overheen. Voor Onesimus was dat heel wat om zich te laten terugzenden naar zijn meester tegen wie hij gezondigd had. Dat is heel wat geweest voor Onesimus. Hij wist niet wat hem te wachten stond. Paulus kan dan wel een brief schrijven, maar heeft dat uitwerking? En welke behandeling hij van zijn meester tegen wie hij overtreden had zou ontvangen, dat wist Onesimus bij voorbaat ook niet. Waarom gaat hij dan? Als alles zo onzeker is, als hij gerust kan vrezen voor thuiskomst en voor de maatregelen die zijn meester dan kan nemen. Notabene, naar het recht van die tijd had Philemon alle recht om Onesimus te laten doden. Waarom gaat hij dan? Omdat hij begrepen heeft dat dit de wil des Heren is. En omdat hij ook gewillig gemaakt is, genade ontvangen heeft om die wil des Heren te doen. En daaruit, en we praten wel eens over kenmerken, maar daaruit blijkt de echtheid van zijn bekering. Uit dit kenmerk, de echtheid van zijn bekering. Nou moet u niet zeggen, zoals sommige mensen misschien geneigd zijn om te zeggen, dat in feite Onesimus helemaal niet naar Philemon terug hoefde te gaan, omdat slavernij, als het erop aankomt, iets anti-bijbels, anti-christelijks is. Dat kunnen we nu wel zeggen. En het is ook nog waar. Maar zo lagen de dingen in die tijd niet. Het evangelie zoals dat in de schrift is vervat en zoals dat door de apostel is verkondigd, het evangelie gaat wel in allerlei maatschappelijke verhoudingen om daar verandering in aan te brengen. Maar het evangelie is nooit bedoeld om die veranderingen op een revolutionaire wijze tot stand te brengen. Het evangelie werkt als een zuurdeeg. U herkent die gelijkenis, dat die vrouw verborg in 3 maten meel. En dan werkt dat wel, maar het werkt langzaam. Het werkt niet plofmatig. Als Paulus zo gekomen was in die tijd met de boodschap, als de Heere Jezus zo de boodschap verkondigd had, dat al de heren, al de eigenaars van slaven nu terstond al hun slaven moesten vrijlaten, en dat soort meer boodschappen meer, dan zou dat de zaak van het evangelie veel meer schade dan goed hebben gedaan. Het ligt er wel in opgesloten. En het is de bedoeling des Heren ook wel geweest om zo het evangelie te laten werken, dat na verloop van tijd het inzicht van de christelijke kerk zou rijpen en men tot inzicht zou komen dat inderdaad dergelijke verkeerde verhoudingen in de maatschappij zouden worden afgeschaft. En dat is ook het resultaat wel geweest. Maar als wij dat achteraf zeggen, dan mogen we dat niet projecteren in die tijd van Paulus en Onesimus en zeggen, oh, dan hoeft Onesimus helemaal niet terug naar Philemon, want slavernij mocht niet eens bestaan. Naar de normen van die tijd hoorde Onesimus bij Philemon. Die had toch zijn geld voor hem neergeteld? Die had hem toch als slaaf verkregen? Het was toch zijn eigendom? Nu, dan hoort hij ook terug. En dat is Gods wil geweest. En dat heeft Onesimus gezien. En toen Paulus het er met hem over had, na zijn bekering, toen Paulus erover begon tegen Onesimus, of misschien is Onesimus er wel over begonnen. Want dat gebeurt toch als een mens door Gods genade wordt aangeraakt, dan krijgt hij een ander geweten ook. Dan gaat dat geweten spreken. Dus het kan best wezen dat niet Paulus erover begonnen is, maar dat Onesimus zelf gezegd heeft, ja, nou moet ik toch eigenlijk terug naar Colosse. Naar mijn baas, tegen wie ik gezondigd heb. Maar hoe dat zij, toen ze erover begonnen te spreken, toen is Onesimus het ermee eens geworden. Uw wil geschieden. De uwe alleen. Viel hem dat zwaar? Dat kon best zo wezen. Maar die wil des Heren is alleen wijs en goed. En toen Paulus zei, nou moet je terug. Toen zei Onesimus, goed. Ik ga terug. En dat is bewijs van de echtheid van zijn bekering. Hij stelt zich in de weg des Heren. Hij gaat de moeilijke gang. Ook van de schuldbelijdenis tegenover zijn meester. Want dat is de consequentie. Hij kan er niet aankomen alsof er niks gebeurd is. Hij moet het goed maken. Voor Paulus viel het ook niet mee. Dat ene woordje wedergezonden, dat heeft nogal wat consequenties. Dat viel voor Onesimus niet mee, maar dat viel voor Paulus ook niet mee. Want u moet er nog maar eens even op letten hoezeer Paulus aan deze man verbonden was geraakt. Vorige keer hoorden wij uit het 10e vers dat hij hem zijn zoon noemt. En dat is dat Griekse woord dat de allernauwste, intiemste relatie aanwijst. Mijn eigen kind. En nu in vers 12 heeft de apostel een andere uitdrukking gebruikt. En dat zegt ook al wat over die intieme, hartelijke verbondenheid tussen deze twee. In vers 12 zegt hij toch, gij neem hem, dat is mijn ingewanden weder aan. Mijn diepste innerlijk. Zo is hij aan hem verbonden. Hij heeft hem hartelijk lief. Net zo als dat je een kind hartelijk lief hebt. Deze geestelijke zoon is voor Paulus een verkwikking geweest in zijn gevangenschap. En er zijn allerlei redenen op te sommen waarom de apostel Paulus hem best bij zich had willen houden. Hij geeft er ook rekenschap van. Dat zegt hij in vers 13. Eigenlijk noemt hij in vers 13 drie dingen. Drie argumenten waarom hij deze Onesimus wel bij zich had willen houden. De welke ik wel had willen bij mij behouden. Opdat hij mij voor u dienen zou in de banden van het evangelie. Drie argumenten. Opdat hij mij dienen zou. Opdat hij mij dienen zou in de banden van het evangelie. Opdat hij mij voor u dienen zou in de banden van het evangelie. Opdat hij mij dienen zou. En nu gebruikt de apostel een ander woord. Er zijn twee woorden voor dienen in het Nieuwe Testament. Misschien wel meer dan twee, maar ik gebruik deze twee die in deze brief voorkomen als een voorbeeld om te laten zien hoe de apostel ook met de woorden die hij gebruikt soms dieperliggende zaken aanduidt. Heel wat keren komt in deze brief het woordje dienstknecht tegen. Eigenlijk moet je daar vertalen slaaf, doulos. Slaaf, dat was Onesimus, dat was zijn maatschappelijke positie, hij was een slaaf van Filemon. En als zodanig was hij natuurlijk tot dienst aan Filemon geroepen, slavendienst. En nu zegt Paulus in vers 13, de welke ik wel bij mij had willen behouden, opdat hij mij voor u dienen zal. En dan gebruikt hij niet het woord douleo, slavendienst verrichten. Maar in één keer ziet hij dat de genade Gods deze Onesimus op een hoger niveau gebracht heeft. Niet slechts slaaf is hij en niet als slaaf had Paulus hem bij zich willen houden. Maar hij gebruikt nu een woord dat wij vertalen met diaken. In één keer is de dienst van deze onnutte slaaf geworden diakenwerk. Om de hulpbehoevende Paulus te hulp te komen. Zo had Onesimus in de omstandigheden van Paulus nuttig kunnen zijn. Vooral omdat Paulus in zijn omstandigheden best behoefte had aan een speciale dienaar. Hij zat als een oud man met al de littekenen van zijn geestelingen en alles wat hij al meegemaakt had op zijn zendingsreizen. En met al de ontberingen die hij heeft meegemaakt. En u mag best aannemen dat hij daardoor verouderd is geworden. Want als een mens zoveel meemaakt als de apostel Paulus aan geestelingen, aan gevangenschappen, aan gevaren die hem bedreigen, aan allerlei ontberingen, aan schipbreuk en noem maar op, dan zet dat een stempel op iemand. Nu, met al datgene wat Paulus meegemaakt heeft, die verouderd is in de dienst des Heren, zit hij ook nog een keer gevangen, te midden van mensen die geen wezenlijke band aan hem hebben, mensen voor wie Paulus onverschillig is in feite. Nu, hoe zou in die situatie voor een oude gevangen Paulus, Onesimus, die hem hartelijk lief had, van onschatbare waarde en dienst kunnen zijn? Hij had voor zijn eten kunnen zorgen, hij had zijn banden wat kunnen verlichten. Hij had door zijn aanwezigheid en door zijn gesprekken alleen al Paulus wat kunnen opbeuren, te midden van al de dingen die hij meemaakte. En dan het genot van een geestelijk kind bij je te hebben en samen verbonden te zijn in die waarachtige en hartelijke liefde tot God en tot zijn dienst. Het zou een verkwikking in Paulus' omstandigheden geweest zijn. En bovendien, hij zegt ook nog op dat hij mij voor u, Filemon, ik weet zeker, schrijft Paulus, als u de gelegenheid had om in mijn situatie wat voor me te doen, u zou het niet laten. Daarvoor ken ik u te goed en daarvoor is onze relatie ook te goed. En daarvoor heb ik u veel te hoog. Ik weet uit diepste overtuiging dat als u wat voor mij in mijn omstandigheden als een oud gevangen mens zou kunnen doen, u dat doen zou. Maar u kunt het niet. U zit in Kolossen en ik kijk u goed en daarvoor is onze relatie ook te goed. En daarvoor heb ik u veel te hoog. Ik weet uit diepste overtuiging dat als u wat voor mij in mijn omstandigheden als een oud gevangen mens zou kunnen doen, u dat doen zou. Maar u kunt het niet. U zit in Kolossen en ik in Rome. Nou laat, zo zou hij zeggen, laat dan Onesimus mij voor u dienen. Ook een argument van de apostel om hem maar bij zich te houden. Maar ondanks dat alles, ondanks alles wat ervoor was voor Paulus om Onesimus daar te houden, stuurt hij hem terug. Hij doet afstand van hem. Je mag rustig zeggen, hij brengt dat offer. Hij ontzegt zichzelf het gezelschap van Onesimus. Waarom? Hij verklaart het in vers 14. Als hij Onesimus bij zich gehouden had, dan had hij het zonder het goedvinden van Filemon gedaan. Ja, maar hij had toch Filemon een brief kunnen schrijven, en hij had hem toch verslag kunnen doen van wat er met Onesimus gebeurd was. En dan had hij toch aan het eind van die brief kunnen zeggen, Filemon, is het geen wonder dat God dit afgedwaalde schaap nog terugbracht. En dat hij nu een dienstknecht van de Heere mag worden. En nu is hij mij zo goed van pas. En nu heb ik eigenlijk maar gedacht, u zult het wel goed vinden als ik hem hier haal. Dan zou Filemon gezegd hebben, nou ja, Paulus, ik kan u dat niet weigeren. Maar dat zou misbruik van vertrouwen geweest zijn. Als Paulus het zo gedaan had, dan had hij inderdaad Onesimus bij zich gehouden. Niet met toestemming van Filemon, maar uit bedwang. Wat kon Filemon dan zeggen? Kon hij dan zeggen, Paulus, ik sta erop dat hij terugkomt? Zou Filemon niet gezegd hebben. Hij zou toegegeven hebben, maar niet van harte. Hij zou zich gedwongen gevoeld hebben. Maar dat wil Paulus niet. Hij wil zelfs de schijn niet hebben dat hij van Filemon iets afdwingt, iets afperst. En daarom wijken al de persoonlijke voorkeuren en al de overwegingen van Paulus om Onesimus bij zich te houden. Het wijkt allemaal voor datgene wat recht is. En wat is dan recht? Dat Onesimus teruggaat naar zijn rechtmatige eigenaar. En dat niet Paulus, maar Filemon weer door Onesimus gediend wordt. Daar hoort hij toch thuis, deze slaaf, in het huis van de man tegen wie hij gezondigd heeft. Nou, dat is dus de reden dat Onesimus teruggaat. Alleen als Paulus hem nou terugstuurt, dan doet hij dat wel met een uitdrukkelijk uitgesproken wens. Tweemaal vinden we dat, ik duidde er al op in vers 12... Neem hem weder aan. In vers 17, neem hem aan. Dat is de uitdrukkelijke wens, het uitdrukkelijke verzoek. Neem hem aan, dat wil zoveel zeggen, behandel hem met liefde. Wreek u zelf niet. Hij heeft tegen u gezondigd. Maar neem hem toch aan. En daar heeft de apostel weer drie argumenten voor. Hij zegt tegen Filemon, neem hem aan. En dat betekent, aanvaard de weg van Gods voorzienigheid. Aanvaard de slaaf als broeder en aanvaard hem in mijn plaats. Dat zijn de drie argumenten die Paulus gebruikt. Aanvaard Filemon de weg van Gods voorzienigheid. En hier grijpen menselijke en goddelijke handelingen in elkaar. Filemon was weggelopen, mocht hij niet doen. Als het waar is, dan was Filemon weggelopen nadat hij zijn meester ook nog bestolen had. En dat mocht hij zeker niet doen. Dat was verkeerd. Dat was zonde. En er is geen goed woord voor te zeggen. Maar dat is één kant van de zaak. Onesimus kant. De menselijke kant. Maar Paulus zegt, er is ook nog een andere kant. Aan dit hele gebeuren, Filemon, en u kunt Onesimus het kwalijk nemen en u hebt alle recht om dat te doen, maar er is ook nog een andere kant. De kant van Gods voorzienigheid. Zeker Onesimus heeft kwaad bedoeld. Maar God, die alle dingen bestuurt, heeft er iets goeds mee gedaan. Vers 15, veellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest. Opdat ge hem eeuwig zou het weder hebben. Was dat Filemon, Onesimus overweging, om eventjes bij Filemon vandaan te gaan en een kleine tijd van hem gescheiden te zijn en dan weer terug te komen en eeuwig bij hem te blijven? Natuurlijk niet. Natuurlijk heeft Filemon daar geen ogenblik aan gedacht. Nu ga ik even weg, een korte tijd, en dan kom ik weer terug en dan blijf ik altijd bij mijn meester. Heeft Onesimus geen moment aan gedacht. Hoe kan Paulus dat dan zeggen? Vanuit God gedacht. Vanuit Gods leiding, vanuit Gods bestuur, vanuit Gods voorzienigheid gedacht. En dan gebruikt Paulus niet het woord, wellicht is hij daarom ook voor een korte tijd bij u weggelopen. Nee, het verzachtende woord van u gescheiden geweest. Verkleint Paulus de misdaad van Onesimus? Nee. Maar hij wil alle aandacht vestigen op dat de Heere in de gebeurtenissen in ons leven, dat de Heere ook in onze kromme wegen, die niet recht te praten zijn, maar dat de Heere in onze kromme wegen toch zijn hand heeft. Om het met een voorbeeld duidelijk te maken, zodat u het zien kunt, het voorbeeld van Jozef. Jozef zegt dat zelf tegen zijn broers later, in het laatste hoofdstuk van Genesis. Er is natuurlijk geen goed woord te zeggen over dat gedrag van die broers tegen Jozef. Dat ze hem in die put gooiden. Dat ze hem wilden doden. Dat ze hem toen naar Egypte verkocht hebben. Dat hebben ze niet met heimelijk goede bedoelingen gedaan. Dat is niet met de gedachte van, nou ja, eventjes, dan moet hij het even voelen, die meester dromen, maar straks dan mag hij weer thuiskomen. Ze hebben dat alleen maar met kwade bedoelingen gedaan. Gij lieden wel. Gij hebt het ten kwade gedacht. Zo zegt Jozef tegen hem. En dat was zo. Dat moeten ze zelf ook erkennen. Ze doen er ook achteraf schuldbelijdenis over tegenover Jozef. Maar dan heeft Jozef gezien dat er behalve die menselijke zondige kant van de broers van Jozef ook nog een goddelijk perspectief is. En hij zegt dat ook. Gij lieden wel, gij hebt het ten kwade gedacht. En er is ook geen goed woord voor dat gedrag te spreken. Maar God heeft het ten goede gedacht. En zo is er geen woord ter verdediging van Onesimus te zeggen. Dat doet Paulus ook niet. Hij zegt niet tegen Filemon, ja, maar hij had het zo moeilijk, of hij had alle moeilijke jeugd gehad, en hij had vaak het verkeerde voorbeeld gehad, en hij had allerlei verzachtende omstandigheden aan kunnen dragen. Nee, geen woord daarover. Niet als een advocaat van vandaag de dag treedt Paulus op voor de rechter, die allerlei dingen weet aan te dragen om de schuld maar te verkleinen, terwijl er natuurlijk een hemelhoge schuld ligt. Nee, zo redeneert Paulus niet. hij laat het staan zoals het er staat. Hij was onnut. Weet u nog? Hij is onnut geweest. En Paulus doet dan de zonde van Onesimus niks af. En hij praat niets goed, niets goed. Maar hij zegt wel, Filemon, er is ook de kant van Gods voorzienigheid. En hij heeft Onesimus het ten kwade gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. Het was door zijn verkeerde gedrag heen, heeft de Heere iets goeds tot stand gebracht. Wilt u, hij heeft met een kromme stok een rechte slag geslagen. Dat was Gods bedoeling. En dat heeft hij nu onthuld. Dat was niet eerder zichtbaar, maar dat is nu onthuld. En wat is dan die rechte slag? Dat Onesimus voor een kleine tijd weg geweest is. Maar eeuwig, eeuwig aan Filemon terug wordt gegeven. Eeuwig, hoe dan? Ach, omdat ze allebei het eeuwige leven deelachtig mogen zijn. Dus aanvaard de weg van Gods voorzienigheid, Filemon. En aanvaard, als tweede, deze slaaf ook als broeder. Want hij is voor een korte tijd van u gescheiden geweest, opdat ge hem eeuwig terug zou hebben. Maar niet meer als een slaaf, maar meer dan een slaaf. Namelijk een geliefde broeder. Hij was een slaaf, die nog weggelopen was ook, en die zijn meester nog benadeeld had ook. En nu komt hij terug, als een kind van Paulus, als een kind van God. Maatschappelijk gezien nog altijd wel als een slaaf, ja. Maar tegelijkertijd als een broeder, als een geestelijk familielid van Filemon. Door het offer van Christus. Want door dat offer van Christus zijn niet alleen zondaren met God verzoend, maar wordt ook de nieuwe familie, het nieuwe huisgezin gesticht, de nieuwe gemeenschap. En daarin behoren allen die de Heere lief hebben, of ze vrijen of dat ze slaven zijn. En nou is die onnutte Onesimus niet meer onnuttig, maar hij is een geliefde broeder. Zo is die voor mij, zegt Paulus. Hoeveel te meer zal hij zo zijn voor u? En niet alleen maar voor dit leven, niet alleen maar in het vlees, maar ook in die geestelijke relatie, in de Heere. Niet maar alleen op het terrein van aardse dingen, maar ook op het terrein van geestelijke dingen. En zo zegt de apostel tenslotte, niet alleen aanvaard de weg van Gods voorzienigheid in de gebeurtenissen met Onesimus. Niet alleen aanvaard de slaaf als een broeder, een geliefde broeder, maar aanvaard hem ook in mijn plaats. Want zo moet u vers 17 eigenlijk lezen. Indien gij dan mij houdt voor een metgezel, zo neem hem aan alsof ik het was. Gelijk als mij, alsof ik het was. Neem mij aan, neem hem aan zoals u mij zou aannemen. En Filemon, daar twijfel ik geen ogenblik aan. U houdt mij voor een metgezel, voor een geestelijke metgezel, voor een medepelgrim die dezelfde begeerten heeft en dezelfde verlangens, en die van dezelfde geest is, en die dezelfde Heere lief heeft, en die uit hetzelfde geloof leeft, en die uit dezelfde overtuiging leeft. U houdt mij voor een metgezel, nietwaar, Filemon? Nou, Onesimus is er ook zo een. En als u mij nou zou aangenomen hebben, als ik vandaag bij u aangeklopt had, en als u mij in uw armen gesloten had, en als u mij hartelijk verwelkomd had als een metgezel, als een broeder in Christus, dan moet u het nou Onesimus maar doen. Die welkomt, ik kan niet weg, maar hij wel. Neem hem nu aan, alsof ik het was. Een broeder is die toch? Wel, gemeente, dat is de tekst. Een beetje een lange tekst, maar ik kon hem denk ik toch ook niet splitsen in verschillende onderdelen, want het is één geheel. Bij vers 18 komt een andere gedachte, en dat zullen we beleven en wel eens in een andere keer wel overdenken. Maar wat leert ons dit gedeelte? Een paar lessen. Ik begin bij die voorzienigheid nog even. Want wat een wonderlijke gang ligt er toch in de gebeurtenis van de dingen soms. Er is nou een mens die de Heere zoekt te ontlopen. Ik heb er vorige week ook even op gewezen. Hij ging bij het evangelie weg. Hij ging niet alleen bij Filemon weg. Hij ging bij het evangelie weg. Want dat was in het huis van Filemon. Dat was een broeder. Dat was een christen. Dat was iemand in wiens huis zelfs een gemeente bijeenkwam. En daar ging Onesimus bij weg. Hij ontliep. Probeerde althans de Heere te ontlopen. En toen kwam de Heere hem in een ander werelddeel tegen. Dat is wel eens meer gebeurd. Toen ik predikant in Canada was, heeft iemand mij dat wel eens verteld, dat hij geëmigreerd was uit Nederland. Ook om God te ontlopen en dat God hem in Canada tegenkwam. En dat hij daar toen door de knieën moest. En voor God zondaar moest worden. Want als God je hebben wil, kun je hem niet ontlopen. Al zou je naar de andere kant van de wereld gaan. Gods voorzienigheid en de gang die hij met de mens houdt. En de middelen die hij gebruikt. En de moeite die hij gebruikt. Wat een zegen. Zo kun je het ook zeggen dat Paulus gevangen was. Want als hij nou eens op zendingsreis geweest was in Griekenland of weet ik waar Paulus allemaal geweest is, dan had Onesimus hem niet tegengekomen in Rome. Paulus is nooit als vrij man in Rome geweest, alleen maar als gevangene. En nou zocht Onesimus zijn vrijheid in de wereldstad in Rome en hij dacht dat hij hem daar wel vinden kon, die vrijheid. En hoe dan ook, God brengt hem bij de gevangen Paulus. Mee daarom moest de apostel door de gevangenis gaan. Zoals de Heer Jezus door Samaria moest gaan. Want God wilde deze Onesimus arresteren. En je snapt er van tevoren niets van. Van allerlei wegen die de Heer gaat. Paulus heeft dit toch ook nooit kunnen bedenken en vermoeden. Dat zijn gevangenschap nog eens voor een slaaf van Filemon gebruikt zou kunnen worden. Om deze man tot kennis der waarheid te brengen. Om hem in zijn banden te telen. En wie kan zeggen wat de Heere in zijn onbegrijpelijke en zeker onvoorspelbare wegen van zijn voorzienigheid al gedaan heeft. Om zondaren te brengen op de plaats waar hij ze in het hart ging grijpen. Ik denk trouwens dat iedereen van Gods kinderen achteraf gezien in zijn leven wel dingen kan aanwijzen waarvan je zegt, ja, dat was zo kennelijk van God. Dat was zo absoluut boven mijn eigen zoeken en boven mijn eigen vermogen of boven mijn eigen inzichten. Zodat iedereen die zalig wordt uiteindelijk toch van harte gaat instemmen met het wonderlijke en het aanbiddelijke van Gods wegen. Aanbiddelijke majesteit. En zijn gerechtigheid is onendig. We hopen het straks nog te zingen. De gangen die God haalt. De dingen die God gebruikt, wat hij op je pad plaatst. Soms zo klein, maar het heeft zulke grote gevolgen. Het heeft zo'n grote uitwerking. Wat je eens hoort, wat je eens leest, wat je je soms niet eens meer kunt herinneren. Maar 10, 20 jaar later, dan geeft de Heere er licht over. En het begint uiteindelijk te leven. Een vermaning. Een woord dat een moeder voor haar sterven nog meegaf aan een kind. En dat kind gooide het in de wind en dacht er niet aan. Maar er komt een moment wel eens dat God zo iemand die alles van thuis in de wind geslagen heeft. Nog eens een keer een vermanend woord of een lieflijke nodiging in de herinnering laat terugkomen. En dan, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Merk erop. En ga het eens in uw leven na. Dat is ook een heilige werkzaamheid. Ga het eens in uw leven na. Of u ook van die dingen kunt vinden waarvan u zegt, Heer, dat was van u. En als u het niet bestuurd had, dan was het heel anders gegaan. Als u er niet de hand in gehad had, dan was het heel anders gegaan. Als God er de hand niet in gehad had met Jozef. Wat was er nou van Jacob terechtgekomen? en van zijn huisgezin. Als er de Zafnat Paanea niet was, die uit kwade bedoelingen verkocht was door zijn broers, als die niet in Egypte onderkoning geweest was, hoe had Jacob dan door die periode van honger heen moeten komen? Maar God heeft het ten goede gedacht om een groot volk in het leven te behouden. Tweede wat wij uit dit gedeelte lezen, dat is dat de Heere van de zijnen soms offers vraagt. Of dat de Heere hen toch wel hele moeilijke dingen opdraagt. Om met dat laatste te beginnen, dat zie je bij Onesimus. Ik zei dat zo pas al, dat valt toch niet mee voor die weggelopen slaaf om die onzekere toekomst tegemoet te reizen, naar Colosse te gaan. En hoe dichter die bij Colosse komt, hij mag dan een brief van Paulus op zijn zak hebben. En hij mag er wel eens moed uitgegrepen hebben. En Paulus zal hem ook wel moed ingepraat hebben. Aangesproken hebben. Maar hoe dichter hij bij Colosse komt, des te onrustiger kon hij wel eens geweest zijn. En des te zorgelijker kon zijn gezicht wel eens gestaan hebben. En als hij straks het huis van Philemon uit de verte kan zien, en hij de laatste 200, 300 meter moet afleggen, het kon wel eens wezen dat zijn knieën toen geknikt hebben. Hoe zal het gaan? Hoe zal het gaan? En dan moet ook het hoge woord eruit. Dan moet hij in de schuld komen. Dan kan hij niet groot blijven. Dan moet hij echt op zijn knieën. Ook tegenover Philemon. Schuld beleiden. De minste worden. Bukken. Zich vernederen. Zoals Hagar een opdracht van de Heere krijgt als ze weggelopen is. Dan zegt de engel des Heeren dat ze terug moet naar Sarai, naar haar meesteres. En dat ze zich, en dat woord gebruikt de Heere, moet vernederen onder de hand van Sarai. En zoals de Heere Jona toch terugstuurt naar die plek waar hij niet zijn wilde, naar Nineveh. En zoals Legio, die van dat legioen duivelen genezen was en die zo graag bij de Heere Jezus wilde blijven en die hem gesmeekt heeft of hij mee mocht gaan in de boot naar de andere kant van het meer, van de Heere opdracht krijgt. En de Heere zegt, nee, ga maar naar uw huis. Ga maar naar die huisgenoten waar je helemaal van vervreemd bent in je staat van waanzinnigheid. Ga maar naar die huisgenoten en ga daar maar vertellen wat grote dingen God aan u gedaan heeft. Allemaal verschillende motieven, maar allemaal een moeilijke opdracht voor Jona, voor die legio, voor Hagar, voor Onesimus. En toch opdrachten waar niemand zich aan kan onttrekken. Opdrachten die uitgevoerd moeten worden. En zo zijn er wel eens moeilijke dingen, zo zijn er wel eens vernederende dingen, die je ook als vernederend ervaart. En daarin moet de waarachtigheid van je bekering soms blijken. Dat moet dan wel eens het kenmerk zijn. En als er waarachtige bekering is, dan zal dit toch het merkteken zijn, dan beginnen zulke mensen toch naar al Gods geboden te leven. En dan weet de mens toch ook, ja wel door genade, dat zeg ik erbij, anders zou het niet gaan, maar dan weet de mens toch door genade een ander ook wel eens uitnemender te achten dan zichzelf. En dan weet de mens toch ook in de relatie tot God zich te vernederen onder de krachtige hand Gods. En dan brengt de Heer je er door zijn genade toch ook wel eens toe dat je de minste kunt zijn. Paulus had het er ook niet makkelijk mee toen hij Onesimus moest terugsturen. Ik noemde het zo pas, hij moest een offer brengen. Want als hij het zelf had kunnen uitmaken en beslissen, dan had hij het anders gedaan. Wat had hij hem dan graag bij zich gehouden? Maar het mocht niet. Hij moet het offer brengen. Eigen voorkeur? Nee, Paulus. Eigen gemak? Je zou best een hoop gemak van Onesimus kunnen hebben, maar het mag niet. De wil des Heren is anders. En Paulus, die toch al van zoveel beroofd was, hij had er een broeder bij gekregen, een kind, maar hij moet hem weer afstaan. En of hij hem ooit nog weer terugziet, weet hij ook niet. Het kan ook nog een afscheid voor het leven zijn. En zo gaat het wel eens dat we afscheid moeten nemen. Afstand moeten doen. Los moeten laten. Ook mensen naar wie we zo vast en zo hartelijk verbonden waren. Loslaten. Want de wil des Heren gebiedt het. Het gaat wel eens anders dan we hadden gehoopt en gewenst. Met de gezondheid of met andere dingen in ons leven. Maar we moeten het leren. Uw wil is altoos wijs en goed. Ook als de Heer een offer vraagt. Geen gering offer soms. Het is majesteit. Al wat gij doet. Dat ieder, Paulus ook, stil daarin berust. En uw bevelen doe met lust. Onesimus, je moet terug. En ik fantaseer misschien wel wat. Maar ik denk dat het afscheid van die twee voor allebei moeilijk was. Maar het was Gods wil. En die is goed. En dan valt de weg des Heren niet altijd mee. Maar dan is toch ook in dit opzicht, in het onderhouden van Gods bevelen, een groot loon. En dan een derde les uit deze geschiedenis, uit dit gedeelte van deze brief. De Heere vraagt alleen maar vrijwillige dienst. Als Paulus aan Filemon schrijft over het feit dat hij zo graag Onesimus bij zich had willen houden, dan zegt hij, toch wilde ik dat niet doen. Ik had wel mogelijkheden gehad, ik had ook wel argumenten kunnen gebruiken, ik noemde dat zo pas, om Filemon ertoe te brengen dat hij Onesimus dan maar bij Paulus liet. Het zou echt wel gebeurd zijn, maar dat was niet gewillig gegaan. Dat zou zeker op een bepaalde manier eigenlijk toch een beetje afgedwongen zijn geweest. Hoe je het ook wendt of keert. En dan kan Paulus ook in dat opzicht argumenten gebruiken van zijn, aan zijn ouderdom ontleend of aan zijn gevangenschap. Maar het zou eigenlijk toch een beetje chantage geweest zijn. Afgedwongen. In ieder geval niet gans en al vrijwillig van Filemon. En dat wil Paulus niet. Waarom wil Paulus dat niet? Ik denk dat Paulus dat niet wilde omdat God zo ook niet gediend wil worden. Zo haalt God nooit iemand over de streep om in zijn koninkrijk te komen. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Zo zingt een van de psalmen. Maar moet dat dan niet? Moeten we de Heere dan niet vrezen? Moeten we ons dan niet bekeren? Moeten we dan niet geloven? Ja, ook dat. Het moet. Want niemand, ook van ons niet, niemand heeft het recht om zijn leven aan de Heere te onttrekken. Niemand heeft het recht om onbekeerd te zijn. Neem dat ook eens mee. Als u nog onbekeerd bent, u hebt het recht niet om nog één dag langer uw leven, uw hart aan de Heere en zijn dienst te onttrekken. U hebt het recht daar niet toe om met wat God u gegeven heeft aan gaven en aan talenten en aan mogelijkheden in lichaam en ziel te zondigen. U hebt het recht daar niet toe. U hebt de heilige plicht om u vandaag nog tot God te bekeren. En om vandaag nog tot een ander leven te komen. Dat is de dure plicht. Dat is het gebod. Dient de Heer. Wanneer? Zo ge zijn stem dan heden hoort. Daarom zeg ik vandaag nog. Zo scherp ligt het. Vanuit Gods recht gezien. Wat u hebt, hebt u toch van hem gekregen. U kunt daar niet mee doen wat u wilt. U hebt het aan de Heere terug te geven. En toch, al liggen de dingen zo, toch dwingt de Heere geen mens. Moet het dan? Ach ja, het moet. Maar voor alle dingen, weet u het, mag. Het mag God dienen.
God lief hebben. Dat is permissie van de Heer. Is dat geen wonder? Dat wij zondaren, die schuldig staan tegenover God, die de Heere getergd hebben, die hem onteerd, die hem beledigd, die hem gekrenkt, die hem bedroefd hebben, toch van de Heere uitgenodigd worden om hem te voet te vallen en hem te leren liefhebben en hem te leren vrezen. God die alle recht heeft om ons weg te doen, voor eeuwig, hij zegt tegen ons, dient de Heere. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het mag. Het is een zaak van gewilligheid. Maar wie is er dan gewillig? Wie is er dan gewillig van nature? Wie heeft er dan lust om de Heere te vrezen? Paulus wilde Filemon niks afdwingen. Het ging om gewilligheid. En zo is het in het geestelijke ook. Van nature is niemand gewillig. Maar de Heere maakt ze gewillig. Hij wint ze ervoor in. Hij buigt hun wil. Hij opent hun hart. Hij stort in hen al datgene uit waardoor zij die niet wilden nu wel gaan willen. En een hartelijke keus gaan doen. Oh, en wat wordt het dan een wonder dat het mag. Dat God me niet wegjaagt. Voor eeuwig. Maar dat die zulken die de goede onberouwelijke keus mogen doen en die het voor God mogen leren beleiden, dat hij ze welkom heeft. Wat een wonder. Is dat met u al gebeurd? En dan nog één ding. Paulus schrijft aan Filemon, nou krijg je hem terug. Hij is voor een tijdje weg geweest. Voor een kleine tijd is hij van u gescheiden geweest. En met goddelijks, met Gods bedoelingen, met de goddelijke voorzienigheid rekening houden, dan mogen we zeggen, en dat is nou gebeurd, opdat je hem eeuwig weder zou hebben. Eeuwig? Heb je elkaar dan op aarde eeuwig? Nee, in het natuurlijke in ieder geval niet. Maar ook al vrees je allebei de Heer, Filemon en Onesimus, al zou Onesimus nou nooit meer weggaan bij Filemon, al zou die tot in hoge ouderdom zijn meester blijven dienen, dan zou er toch een moment van scheiding komen. Dan heeft hij hem toch niet eeuwig bij zich. Hoe kan Paulus dat dan zeggen? Dat je hem eeuwig weder zou hebben. Nou, zo in één keer, tussen al die dingen door, tussen die gewone zaken over Onesimus en over wat Filemon met hem zou moeten doen, wordt daar in één keer een venster geopend waar rijk, vertroostend genadelicht doorvalt. Want wat zegt de apostel? Dat waar allerlei banden breken en afknappen, geestelijke banden altijd blijven bestaan. Dat gaat nooit voorbij. De band aan de Heere natuurlijk ook niet. Die allereerst. Daar zingt een dichter van uit Psalm 23, u kent dat vers. Al ging ik ook door het dal van de schaduw des doods. De band met de Heere blijft. Maar ook de band die tussen broeders gelegd is. Tussen geliefde broeders die van hetzelfde huisgezin zijn. De band tussen al de wedergeborenen. De band tussen allen die God vrezen. Tussen Paulus en Filemon. Tussen Paulus en Onesimus. En nu ook tussen Onesimus en Filemon, meester en knecht. Die band tussen broeder Filemon en broeder Onesimus. Eeuwig. Moeten ze er nooit uit elkaar? Ja. En toch hoeven ze nooit afscheid te nemen. Want de band blijft. Ook met de verlosten in de hemel. Voor zijn troon en hier beneden. En je kunt dat niet zien en je kunt dat vanuit de aardse bedeling, wij met onze gebrekkigheid en met onze tekortkomingen, we kunnen ook die geestelijke werkelijkheid niet bevroeden, maar het is een werkelijkheid. En ze krijgen elkaar ook weer terug. Gods kinderen zien elkaar nooit voor het laatst. Sterven, dat scheiden. En toch niet voor altijd. Wat een troost. Ze zien elkaar weer in de Heer. Zoals ze hem zullen zien. Zoals ze straks allemaal verlost zullen zijn. En voor de troon van God en van het Lam zullen verkeren. Om daar het Halleluja te zingen. Zo krijgen ze elkaar ook terug. Ik weet wel, dat is het voornaamste niet. Maar dat is ook een stuk vertroosting voortvloeiend uit de gemeenschap der heiligen. De Heere brengt zijn volk samen straks in het nieuwe Jeruzalem. En daar zullen ze samen God groot maken. En Paulus heeft het ergens al gezien vanuit zijn cel in Rome. Toen hij dit schreef en toen dat venster voor hem openging. En hij het in 2-3 woorden ook Filemon kon laten zien. En hij heeft zichzelf er ook bij mogen zien staan. Opdat we elkaar eeuwig zouden terug hebben. Filemon, ik zie je misschien nooit meer. En toch, Onesimus, we nemen afscheid. En toch, eeuwig met de Heere, eeuwig samen met de Heere zijn. Amen. Psalm 111, het tweede vers. Samen danken. Heere, u doet de dingen op uw eigen wijze en dat is toch zo wonderlijk en zo aanbiddelijk. We zongen er zojuist van. En we hebben het ook gehoord daar uit de geschiedenis van Onesimus. Wie had dat nou gedacht? Dat had nog geen mens kunnen voorspellen. Daar moet ook van gezegd worden. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgeklommen. En als het erop aankomt, dan heeft ieder die u vreest zo zijn eigen geschiedenis, waarin dezelfde dingen min of meer toch aan het woord mogen komen. En dan zal iedereen die u vreest toch kunnen zeggen, aanbiddelijke majesteit. Wat een wijsheid, wat een wonder, wat een genade, wat een goede tierenheid, wat een liefde, wat een trouw. Heere, zo bent u nu. We danken u ervoor dat we dat van u mogen weten en dat we dat van u tot elkaar mogen zeggen. U bent een goedertieren God, die het waard is om gediend te worden. En die ook vrijwillige dienst vraagt. Heere, heilig uw woord aan ons hart. Zegen het, stel het tot een zegen. Gebruik het tot bekering, tot onderwijzing, tot vertroosting, tot terechtwijzing wellicht ook. Want dat is ook nodig. Misschien is er hier of daar ook een die een stapje terug moet, die de minste moet worden, die moet bukken, omdat dat uw wil is. Heere, breng daar waar we zijn moeten. Breng op de plaats waar u uzelf aan ons kwijt kunt. Zegen ons in uw genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 110, het derde vers. Heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.